Goedemorgen, broeders en zusters, jongeren en jongemeisjes en gasten in ons midden. Fijn dat we met elkaar deze paasmorgen in de kerk kunnen ontmoeten. Heel hartelijk welkom. Ook een hartelijk welkom voor iedereen die de dienst met ons thuis beleeft. Mijn naam is Gerben Meuleman. U bent verbonden met een kerkdienst vanuit de christelijk gereformeerde Eberhard Ezekerk te Kampen. Vanmorgen gaat onze eigen predikant Dominee Hakvoort voor. Op deze morgen is ook het koor Zingend Getuigen aanwezig. Ook jullie van hartelijk welkom. De kerkenraad deelt u nogmaals mee dat de kerkdienst vanmiddag in de Eudokia is. Er is dan geen kinderkatechese. Nu nodig ik Renske even uit, want we gaan eerst de paaskaars aansteken. Nou, hartstikke goed. Dankjewel, Renske. Namens de kerkenraad wens ik iedereen ook een goede en gezegende kerkdienst toe. Aansluitend zingen we nu samen met het koor uit de evangelische liedbundel Gezang 122 en daarna het gezang 215.
Opgestaan. Zo begroeten de discipelen elkaar, zo die allereerste paasdag in Jeruzalem. En zo begroeten wij in feite elkaar iedere nieuwe week die begint, als we samenkomen als gemeente. Want in feite vieren we elke week de opwekking van Jezus uit de doden. En dat daarmee de dood, de duivel en de hel, zoals we net zongen, ook zijn overwonnen. Werkelijk opgestaan. Maar dat is nieuws. Het is net als wanneer je heel slecht nieuws krijgt. Dat kun je wel vergelijken met als je een hele harde klap krijgt. Dan eerst in het begin voel je de pijn nog niet van zo'n klap. En geleidelijk aan ga je dat voelen. Heel groot, mooi nieuws zou je ook kunnen vergelijken met dat je zo'n klap krijgt en dat je even wezenloos staat. Van wat gebeurt er? Wat is er aan de hand? De Heer is werkelijk opgestaan. En je ziet dan ook dat geleidelijk aan de betekenis van dat machtige feit gaat doordringen. En zo moet het eigenlijk elke keer weer gebeuren. Moeten we het ook steeds weer opnieuw horen, gemeente. En ervan zingen en God erom prijzen dat de dood is overwonnen. Samen vieren we zo vandaag het paasfeest. Zullen we uit eerbied voor die machtige God een ogenblik stil zijn en ons voorbereiden op de viering van het paasfeest, waarna we ook de groet van de Heer God mogen ontvangen. Zullen we eerst stil zijn. En dan spreken we aan het begin van deze dienst ook uit, dat wij onze hulp verwachten van de Heere. De machtige God die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw is en die ook in het doen opstaan van zijn zoon uit de doden heeft laten zien dat hij niet loslaat werk waar hij mee begonnen is. En we worden begroet, gemeente, met genade en vrede van die machtige God, de Vader, van de Heer Jezus Christus, die zegt, ik ben de eerstgeborene uit de doden. Ik was dood, maar ik leef en ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Genade en vrede van deze God. Amen. We gaan gauw maar weer van Pasen zingen. Gezang 215, de drie coupletten. Samen als gemeente en koor.
Zijn lijden en zijn strijd.
Zullen we samen bidden om God zegen in deze dienstgemeente. Machtige Heere God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, U aanbidden wij. Het maakt ons heel klein als we vandaag het paasfeest vieren. Want we worden geconfronteerd met uw enorme macht. Dat de dood voor u, de dood die voor onze vijand is, die ons, zo is ons gevoel, te grazen neemt, maar die voor u geen vijand is. Dat hebt u laten zien, eigenlijk de eeuwen door, in de geschiedenis van uw volk Israël, hoe u soms door de dood heen hen toch weer oprichtte en een nieuw begin met hen maakte. Maar op die hele duidelijke en overweldigende manier hebt u dat laten zien in uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Heer Jezus, we hebben uw lijden en sterven gedacht in de afgelopen weken. We hebben gezien en hoe diep u moest gaan. Dat u het offer van uw leven hebt gebracht, volkomen vrijwillig. En dat niet om er zelf beter van te worden, integendeel. Maar om de wereld met uw Vader te verzoenen. En ons het nieuwe bestaan te geven door u. Heer Jezus, zo diep bent u gegaan. Maar als de naam boven alle naam, ook als teken van dat uw werk volbracht is, heeft de Vader u opgewekt. Bent u door de dood heen gekomen, opgestaan in een nieuw bestaan. Groot nieuws voor ons. Heilige Geest, we aanbidden u en we danken u dat wij steeds opnieuw dat feest, dat gebeuren mogen overdenken. En we bidden u, ook als we in deze dienst van lezen, als het ons wordt aangezegd, als we ervan zingen, als we het belijden. Heren, als er dan toch elke keer weer dat stemmetje is, of het wel waar is, en de vragen wat het nou werkelijk betekent voor ons, dat Jezus is opgestaan. Als het nieuws soms veel te groot voor ons is, dat we het niet vatten. Wilt u komen? Wilt u ons verstand verlichten en ons hart ruim maken, omdat er plek komt voor het evangelie. En we meegenomen worden in die machtige beweging van u. Door de dood heen naar een nieuw leven. Heere, zo prijzen wij u in ons samen zijn. En we weten ons verbonden met al onze broeders en zusters over het rond en breed van deze wereld. Als er op allerlei plaatsen, ook vandaag, u wordt geëerd en geprezen. Soms ook in hele moeilijke omstandigheden. In het geheim misschien. Heren, we bidden voor die broeders en zusters die in landen leven waar ze geen christen mogen zijn. Waar de naam van de Heer Jezus niet mag klinken. En dan toch, Heer Jezus, u bent de overwinnaar. En ook op die plekken, als misschien maar een paar mensen in het geheim samenkomen, achter de deuren dicht, dat ze vandaag lezen van gesloten deuren met Pasen, maar die door u geopend worden. Heere, breid uw koninkrijk uit over heel deze wereld. Dat is wat we bidden. In Jezus' naam. Amen. Jongens en meisjes, jullie mogen naar voren komen. En er wordt al iets verteld weer over het kinderproject, het verhaal. Ga maar zitten, er is ruimte genoeg. En we gaan een kinderlied zingen. Want jullie hadden een heel project de afgelopen weken. En dat komt nu waarschijnlijk tot een afsluiting, denk ik. Een soort climax wat Pasen is. Nou, ik moet de microfoon even daar halen, ja.
Kom je even een beetje deze kant zitten, anders moet ik zo heen en weer kijken de hele tijd. Vind je het goed? Hier is nog wel een plekje. Het is oud, er komen er nog een paar bij. Kijk, als jullie de boel nou opvullen. Ja, helemaal goed. Kijk eens aan. Nou, de dominee zei het al, hè. We zijn aan het einde van de lijdenstijd gekomen. Daar hebben we de afgelopen 7 weken nagedacht over het lijden van onze Heer Jezus. En hoe Petrus daarmee omging. Het ging eigenlijk elke week over Petrus. Hè? We hebben een hele hoop plaatjes gezien. Ze staan er allemaal nog op een rijtje. Over alles wat Petrus heeft meegemaakt toen Jezus moest lijden en sterven. En vandaag vieren we het paasfeest. Dat is geen verrassing meer, hè? En ook daar was Petrus bij. En daar gaan jullie straks beneden een verhaal over horen. Jullie zien denk ik vast het plaatje hierachter, als dat goed is. Kijk, dan zien jullie Petrus staan bij het graf wat helemaal leeg is. En naast hem staat nog een discipel, dat is Johannes. En daar gaat het verhaal straks over wat jullie gaan horen. En ik ga het laatste plaatje erbij zetten, want dan is het rijtje daar compleet. Dan staan er 7 plaatjes. Willen jullie even meekomen naar de plaatjes? Kun je ze even van dichtbij zien? Kom allemaal maar even. Zet ik de laatste erbij. Kijk, hier staan alle plaatjes van Petrus. Zien jullie ze nog? Petrus is de meneer in het blauw. Daarboven staat hij ook nog een keertje voor de mensen in de kerk. En hier zien jullie alle verhalen die we hebben gezien. Hoe Petrus geroepen werd door de Heer Jezus. Hoe Petrus zei tegen de Heer Jezus, ik wil niet dat u mijn voeten wast. Hoe Petrus ging slapen toen Jezus moest bidden. Hoe Petrus zijn oor afhakte bij iemand toen ze Jezus gevangen namen. Hoe Petrus zei, ik ken Jezus niet. En dit is Petrus bij het lege graf. Alle verhalen die we over Petrus gehoord hebben. En het ging erover dat Petrus de ene keer heel goed geloofde wat de Heer Jezus allemaal deed. En hoe het met de Heer Jezus ging. En de andere keer ook weer helemaal niet wist wat hij moest doen. Of helemaal een fout maakte. Dus een beetje met vallen en opstaan ging Petrus door die tijd heen. En dat hebben wij ook wel eens. Hè. De ene keer geloof je heel erg en weet je dat de Heer Jezus er is. En soms denk je ook wel eens, zou het wel zo zijn? Dat had Petrus ook. Je mag altijd geloven dat de Heer God bij je blijft. En dat de Heer Jezus ook voor jou gestorven is. Er is ook een lied bij, wat we daar nog niet over gezongen hebben, maar wat wel over dit thema gaat. En dat gaat helemaal over alle verhalen die we gehoord hebben. Over Petrus, die met vallen en opstaan Jezus volgt. Dat gaan we nu eerst met elkaar zingen. Dat is op de melodie van een lied dat jullie net al gehoord hebben. En degenen die net in het park waren, ik zie er ook een paar die er ook waren, die hebben hem net ook al gezongen. Dus het is de derde keer dezelfde melodie. Die zit er wel strak in, denk ik. En daarna mogen jullie naar beneden. Gaan we zitten.
We gaan het paasevangelie lezen zoals de evangelist Johannes het ons heeft overgeleverd. En daar gaat het ook inderdaad over Petrus. Johannes 20, vers vers 1 tot en met 10. En aansluitend gaan we luisteren naar twee liederen, twee paasliederen die het koor voor ons zal zingen. Als ik in gedachten sta en de weg weer vrij. De Heer Jezus is begraven, in een graf gelegd. En de andere evangelisten vertellen dat daar een aantal vrouwen bij stonden te kijken. En Johannes vertelt dan verder over Maria van Magdala. Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria van Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen voor het graf was weggehaald. Ze liep snel weg naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en wij weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben. Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen. Maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken en hij zag dat de doek die Jezus gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart, opgerold, op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis.
U bent gekomen om zondaars, zondaars te redden van schuld. U bent gekomen voor mensen als wij, mensen van zonde vervuld. Werd bespot als zoon van God. Werd geslagen, gedood, begraven.
Gemiddeld laten we na de preekgezang 217 zingen. Jezus leeft en ik met hem. En dan, zonder dat ik dat weer verder aankondig, zingt het koor een tweetal liederen. Lenten Meditation en The Angel Rolled the Stone Away. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Als twee mensen hetzelfde zien, dan kunnen ze toch twee verschillende dingen zien. Dus schoot mij één voorbeeld toch even in gedachten. Die Spaanse voetbalcoach, die gaf een lid van het vrouwenvoetbalteam van Spanje na een overwinning een kus. De een zag dat als een uitbundige uiting van vreugde. De ander zag dat als een aanranding. En je hebt misschien ook wel eens meegemaakt zelf, dat je iets deed, of iets zag, waarnam, en je had het met een ander over. En die zei, hoe kom je erbij? Maar dat was toch helemaal niet zo? Zo ging het toch helemaal niet? Laten we zo eens kijken naar het paasevangelie vanmorgen, zoals Johannes ons dat vertelt. En laten we eerst eens gewoon kijken naar wat Johannes ons vertelt. Puur naar de feiten die hij noemt. En welke conclusie wij daaraan zouden verbinden. Want je hebt altijd feiten en interpretatie. Wat zien wij op basis van wat Johannes ons vertelt? Nou, het eerste wat je dan ziet, dat is een vrouw. Alleen in het donker. Het is al heel vroeg in de ochtend, nog geen licht. Donker is dan ook echt donker, hè, in dat Jeruzalem van die begin van deze eeuw. Dat zie je, ja, min of meer, hè, vanwege donker. Wat zou je conclusie zijn? Nou, de conclusie die voor de hand ligt is, dit is niet pluis. Een vrouw, in haar eentje, in het donker over straat. Dat is gevaarlijk. Verplaats je wel even in die tijd, hè? Kijk, tegenwoordig zou je natuurlijk zeggen, als je dat hier in Kampen tegenkomt, dat het is een beetje laat geworden in een van de cafés. Ze is, maar toen, een vrouw alleen in het donker over straat. Dat is gevaarlijk. Dat kan geen eerbare vrouw zijn. De enige reden dat ze daar op dat moment loopt in het donker, dat is dat ze gewoon niet gezien wil worden. Ze heeft iets gehad met iemand. Wat niet geoorloofd is. Je ziet dat ze naar een plek gaat. Een parkje. Waar een graf is. Nou. Je conclusie dat er iets niet in de haak is met deze vrouw wordt alleen maar versterkt. En even later zie je haar terugrennen door de straten van de stad. Heel vreemd. Dan. Je ziet twee mannen rennen. Nou, als wij in de vroege ochtend, dan begint het al wat licht te worden dan. Twee mannen zien rennen. Je zou misschien eerst kunnen denken aan twee joggers. Twee vrienden van elkaar, dat zouden wij nu denken natuurlijk. Maar die conclusie ligt niet zo heel erg voor de hand als je daar wat verder kijkt naar die twee mannen die je daar in Jeruzalem ziet rennen. Want ze zijn niet echt gekleed op joggen. Ze hebben gewoon van die lange jurken aan en het is zelfs wat lastig, want met één hand moeten ze de jurk wat omhoog houden om niet te struikelen. Nee, joggen. Wat is dit? Zitten ze elkaar achterna? Is er iets van een noodsituatie of zo? Vreemd. Klopt ook iets niet. Ze zullen ook wel iets op hun kerfstok hebben. Ze zijn misschien wel op de vlucht. Als je dat zo ziet. En je moet je conclusies trekken. Je ziet ze naar een graf gaan. Als je eerst die vrouw hebt gezien zien lopen waar ze naartoe ging. Zou je een verband kunnen leggen. Want ze gaan naar dezelfde park, naar hetzelfde park en naar hetzelfde graf. De een zie je op een gegeven moment sneller hollen dan de ander. Ja, conclusie, die kan gewoon wat sneller. Hè? Zo simpel kan het ook gewoon zijn, soms, de conclusies trekken. Die arriveert als eerste bij het graf. Die kijkt wel naar binnen, maar hij gaat niet naar binnen. Hij wacht op zijn vriend, zijn compagnon. Dat is aardig van hem, denk je dan. Als je je conclusies trekt. En die tweede die komt aan bij het graf. En die gaat er wel in. En je ziet ze vervolgens beide weer naar buiten komen. Algemeen, wat voor conclusies zou je trekken als je dit zo op een vroege ochtend zou zien? Je kunt je wel indenken welk het geruchtencircuit hè, wat op gang gaat komen. Als op deze manier zo in de loop van de ochtend steeds wat meer informatie binnenkomt over dit gebeuren. Er is een ander die heeft ook wat gezien. Er is er misschien eentje bij die herkent wel een van die personen die daar hebben gehold door die straatjes. En er is er eentje die iets weet over dat graf waar ze naartoe. Nou, zo bij elkaar. De geruchtencircuit komt op gang. Maar gemeente, niemand zal de conclusie trekken dat er een opstanding uit de doden heeft plaatsgevonden. Wie zou ooit op dat idee komen? Enkel op grond van de feiten die je ziet zoals Johannes ze ons meedeelt. En laten we nu eens, want we hebben nu als het ware als een soort met een helikopterview hebben we als een buitenstaander gekeken naar wat er gebeurde. Als we nou eens even in de huid van de personen zouden kruipen. En met hun ogen kijken. En de conclusies die zij trekken. Eerst Maria. Zij gaat door die straatjes, ze gaat op weg naar een tuin met een graf. En dan ziet zij dat graf geopend is. Dat is wat ze ziet. En haar conclusie. Grafroof. Ja, wat moet ze anders concluderen? Helemaal geen gekke conclusie die Maria van Magdala trekt. Dat het lichaam van de begravene, en zij wist wie het was, Jezus van Nazareth, dat die was weggenomen. Want Jezus had een graf gekregen, gemeente, wat helemaal niet bij hem paste. Hij had een prachtig, rijk grafmonument gekregen. Waar twee rijke Joodse leiders, Jozef van Arimathea en Nicodemus, voor gezorgd. Terwijl hij een gekruisigde was. En bij het lot van de gekruisigde hoorde ook dat zijn lichaam, zijn lijk, als oud vuil werd weggegooid. Hij werd gekruisigd omdat hij er niet meer mocht zijn. Hangen tussen hemel en aarde. En je bent dus niks meer waard, ook als je dood bent. Dat was er eigenlijk een lot geweest wat hij had moeten ondergaan. Maar hij is, Jezus is als een rijke, voorname rabbi begraven, bijgezet. Inclusief een hele kostbare balsemceremonie. Daar had Nicodemus voor gezorgd. Heel veel geurige kruidenolieën om zijn lichaam te bewaren. Hij was ingewikkeld in duur linnen. Johannes schrijft erbij, als hij dat vertelt, over die begrafenis, zoals gebruikelijk bij de Joden. Nou, niet voor een gewone Joodse begrafenis, echt niet. Voor een rijke Joodse begrafenis. Zo was die gekruisigde Jezus bijgezet in een graf. Maar dat was natuurlijk wel iets wat de Joodse leiders absoluut niet hadden gewild. Die zouden absoluut niet willen dat bijvoorbeeld rondom het graf van Jezus een soort cultus zou kunnen ontstaan. Dat dat een soort pelgrimsplek wordt. Waar zijn volgelingen tot in verre tijden nog naartoe zouden gaan om hem te vereren. Juist daarom wilden ze ook dat hij gekruisigd zou worden. Zodat de herinnering aan zijn bestaan volkomen uitgewist zou zijn. Dus weet je, als Maria het graf open ziet staan, dan kan zij maar één ding denken. Men heeft het lijk van Jezus weggenomen. En ergens anders neergelegd, een onbekende plek. Om te voorkomen dat het een gedenkplek zou worden. Zodat hij zijn lot als gekruisigde ook na zijn dood gewoon zou ontvangen. Laten we dan vervolgens kijken naar met de ogen van Petrus en Johannes. Die twee rennende volgelingen. Die rennen ook naar dat graf. Ze zien dat het graf geen lichaam bevat. Het is leeg, dat is wat ze constateren. En ze constateren dat de grafdoeken waar het lichaam in gewikkeld was, achtergelaten zijn. En ook nog netjes opgevouwen. De doek die het hoofd van de doden moest ondersteunen, netjes opgerold op een aparte plek. Hun conclusie: geen grafroof. Hier is geen sprake geweest van haast of van geweld. Maar wat dan? Zo zet je de feiten op een rijtje. Maar hoe concludeer je nou op grond van de feiten van Pasen tot de opstanding van Jezus uit de doden? Nou, gemeente, de evangelist Johannes, die vertelt ons hoe het bij hem is gegaan. Want hij is een van die renners, hè. Petrus wordt genoemd en de ander, de discipel die Jezus lief heeft. Nou, we weten inmiddels, dat is Johannes zelf, die het allemaal opschrijft. Hij vertelt dat die conclusie van Pasen, dat Jezus is opgewekt uit de doden, dat die bij hem geleidelijk aan is gekomen. En hij weet nog precies hoe dat geloof in Pasen bij hem is gegroeid. Hij weet ook nog precies waar het ergens is begonnen. Dat was, hij schrijft het op, toen hij die doeken zag liggen. Netjes neergelegd, de zweedoek netjes opgerold op een plek apart. Hij noteert het, heel expliciet. Als hij na Petrus het graf binnengaat en ziet hoe het er in het graf allemaal bij staat, met die doeken, dan staat er, hij zag en geloofde, begon te geloven, staat er dan. Zo staat het eigenlijk. Hij zag dat en hij toen begon niet te geloven. Het begon hem te dagen toen hij die doeken zo netjes zag liggen. En pas 's avonds, dat zal hij ook nog vertellen, pas 's avonds, breekt het volle geloof door in Pasen dat Jezus is opgestaan. Als Jezus aan de avond van die dag in levende lijven verschijnt en zijn leerlingen begroet met vrede voor jullie. Johannes, hem ging het zo. Maar wij dan? Dat zet ons toch op een onoverbrugbare afstand, gemeente? Want het lijkt er dus op dat Johannes wil zeggen dat je, om echt dat feit van Pasen te kunnen geloven, een soort verschijning van Jezus moet hebben gehad. Een bijzondere ervaring dat Jezus nog leeft. He, op de manier van Paulus denk je misschien aan, later. Die weg naar Damascus, daar verschijnt Jezus ook aan hem. Dat je pas in Pasen kunt gaan geloven als je zoiets hebt meegemaakt. Nou, dan nodig ik u uit, gemeente, om nog eens even goed te kijken naar de tekst. Naar wat Johannes schrijft. En wat schrijft hij? Hij begon te geloven toen hij de doeken zag. Want, vers 9, ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat Jezus uit de dood moest opstaan. Ze kenden de schrift nog niet. Dat Jezus uit de doden moest opstaan. Is dat een excuus? En Johannes zich met die regel excuseert dat hij het niet direct geloofde, maar pas toen Jezus echt daadwerkelijk aan hem verscheen. Dat had ook gehoord voor Maria en voor Petrus. Ze konden het nog niet weten. Op de morgen van die dag. Toch, gemeente. En dan neem ik u weer eventjes mee naar het begin van dit evangelie. Johannes 2. Als Jezus de tempel heeft gereinigd. Dan is hij de tempel binnengekomen als koning. En dan heeft hij alle kooplui de tempel uitgejaagd. En dan zeggen de Joodse leiders tegen Jezus, wie geeft jou het recht om dit te doen, hier in de tempel? Geef eens een bewijsteken dat jij dat recht hebt. Dat je hier zo kunt optreden. En dan antwoordt Jezus, misschien weet u het nog. Breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem weer opbouwen. En dan tekent Johannes, als hij dat vertelt, erbij aan. Daarbij bedoelde Jezus zijn lichaam. En, voegt hij er dan aan toe, na zijn opstanding uit de dood, herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had. En zij geloofden de schriften en wat Jezus had gezegd. De schriften waarmee Maria en Petrus en Johannes en al die andere leerlingen waren opgevoed. De schriften waar ze van Jezus onderwijs uit hadden ontvangen. Ze hadden het Jezus horen zeggen. Elke titel en jota van de schrift blijft van kracht. Dat was het onderwijs van Jezus geweest. Gemeente, wat zegt de schrift over God? Wat zegt de schrift over de macht van God? En over de trouw van God? God kan de zonde niet laten voor wat hij is. Daarom gaf hij zijn zoon tot zoenoffer voor de schuld van de wereld. God kan het niet laten bij de dood. Dat het einde zou zijn van het mensenleven. Dat de zonde de wereld in zijn greep zou houden. Dat kan God niet zo laten. Daarom heeft Jezus Christus overwonnen. En daar was in de eerste plaats de kruisdood van Jezus voor nodig. God zelf gaf in zijn zoon het offer. Om alles wat krom was recht te zetten. En de schuld te voldoen. De kruisdood was nodig. En ten tweede, daar was de opstanding uit de dood van de gekruisigde voor nodig. Ze kenden de schriften nog niet. Iets van een excuus. Maar gemeente, er zit meer iets van verwijt in. Jaarlijks vierde Israël het Pasafeest. De discipelen hadden het net nog met Jezus samen gevierd. Het Pasafeest waarin de oergeschiedenis van God met zijn volk Israël wordt gedacht. Dat hij zijn volk uit de duisternis van Egypte uitredt. Dat hij ze door de Rode Zee heen haalt. En door de woestijn leidt. Dat is de geschiedenis van Israël. Dat is Israëls identiteit. Dat de herder zijn kudde leidt naar groene weiden. Maar dat het gaat door een dal van de doodschaduw. Dus Maria, Petrus, Johannes, wij, u, ik en jij, je kunt het weten wie de Heer is. Dat hij een God is die redt op een onverwachte manier. Door het diepste diep heen. En nu met Pasen in zijn Zoon Jezus Christus. Zijn ultieme reddingsdaad. Gemeente, we hadden het kunnen verwachten. Dat is Pasen. Onze verwachting van de Heere, die mag ongehoord groot zijn. Ze kenden de schriften nog niet, noteert Johannes. Achteraf. Hij zegt, zo is het wel. En ergens iets van een excuus. Ja. Hoewel Jezus zijn leerlingen een paar keer expliciet had voorbereid dat dit zou gaan gebeuren. Dat hij moest lijden, dat hij moest sterven en op de derde dag weer zou opstaan uit de dood. Maar ze begrepen het niet. Maar er zit ook het verwijt in. Je kunt het toch weten wie Israëls God is. En gemeente, dat geldt voor ons. Als je dat vergelijkt met Maria, Petrus en Johannes, des te meer. Want wij kennen niet alleen de geschiedenis van God met zijn volk Israël, maar ook zijn geschiedenis in zijn Zoon Jezus Christus. Johannes schrijft het op, aan het einde van dit hoofdstuk. Dit heb ik, wat ik met mijn eigen ogen heb gezien, de feiten, heb ik opgeschreven, zegt hij. Opdat u gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat u door het geloof het leven hebt in zijn naam. En Petrus schrijft ook een brief aan de christenen. En hij schrijft, wij zijn geen vernuchtig, zelfbedachte fabels nagevolgd toen wij u de kracht en de komst van de Heer Jezus Christus hebben verkondigd. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. En die Heer Jezus heeft met Pinksteren zijn geest gegeven. Die ons in de volle waarheid leidt. Gemeente, de waarheid dat Jezus leeft en regeert. En verschijnt met zijn vredegroet. Misschien ben je een twijfelaar. En ik kan me dat best heel goed indenken. Dat als je dat die geschiedenis nu zo leest, zoals Johannes die vertelt, dat je je heel goed kunt indenken. Maria en Johannes en Peter zo rennen door die straatjes en dan komen ze bij dat graf en wat moeten ze ervan denken? Zo zit je hier misschien ook wel weer, met Pasen. Wat moet je er eigenlijk van denken? Maar je wordt meegenomen. In je twijfel, in je vragen. En ik wil je uitnodigen, laat je meenemen. Door Johannes die erbij was en die het zo goed kan begrijpen. Als je er moeite mee hebt. Maar laat je meenemen en hoor de aansporing. Die dringende aansporing. Geloof het. En gemeente, dan blijft er voor ons allemaal iets van wat Paulus ergens schrijft in zijn brief, van dat je kijkt in een wazige spiegel. Maar eens aan de avond van de wereld, dan verschijnt Jezus. En dan staan we oog in oog. En dan begroet hij ons. Vrede voor u. Amen. We gaan zometeen danken, maar eerst gaan we nog even kijken naar Guido Groeneveld, die zich met zijn vrouw voorstelt. Dat is namelijk het geval, we hebben al jaren nu het zendingsproject van Hessel en Kobi Visser ondersteund als gemeente. We geven geld voor zending en dan ging dat geld met name naar het vertaalwerk van Hessel en Kobi Visser in Afrika. De zendingscommissie heeft eens even nagedacht en gedacht, dit is goed om eens een keer weer een nieuw project onder de aandacht te brengen. En dat is het project geworden in Girona, een Spaanse stad in de buurt van Barcelona, waar Guido en zijn vrouw al een aantal jaren bezig zijn om in de lokale taal, dat is heel bijzonder, het Catalaans, het evangelie te verkondigen. En met gemeentevorming, gemeentestichting bezig te zijn. Nou, dat project, daar zullen we in de komende tijd meer informatie van krijgen. U vindt in uw postvak daar nu ook al een informatiefolder over. En de zendingscommissie zal met zekere regelmaat op de hoogte houden. Guido heeft even een klein filmpje gemaakt waarin hij zichzelf voorstelt en zijn vrouw. Nou, daar willen we nu even naar gaan kijken als startmoment van ons nieuwe zendingsproject. Zullen we dan even nu gaan kijken, Nordi? Met geluid. Kan dat? Krijg je dat voor elkaar, Nori? Met geluid of niet? Kijk, we zien nu dingen, feiten, en dan moet je ze zelf gaan interpreteren. Je kunt er wel iets bij bedenken wat hij zegt. Als het niet lukt, dan kan ik er wel iets van zeggen, want ik heb het filmpje al een keer gezien. Dus De mensen thuis horen het wel ook. Nou, ja, soms is het dus... Nee, dat zou ik niet zeggen. Beter om thuis te blijven. Maar... Moet je niet doen. Probeer je het nog een keer? Nou ja, kijk, het is al heel belangrijk dat je... Nee, hè? Nou, dan is het dus... Als je wilt horen wat hij zegt, moet je dus straks thuis even naluisteren via YouTube. Hij stelt zich even kort voor. Ze lopen door een van die straten in Girona. Ze vertellen wie ze zijn, Guido en Evelien. Ze wonen daar al een paar jaar, ze hebben een paar kinderen ook. En ze zijn begonnen in Barcelona trouwens. Gestart met gemeentestichting. Maar dat ging eigenlijk wel heel mooi, zodat ze die gemeente die daar ontstaan is, die is nu eigenlijk zelfstandig, die draait zelf, dat is een voorganger. En zij zijn naar de stad in de buurt Girona gegaan en zijn nu bezig om daar een christelijke gemeente op te starten. In het Catalaans, dat vertelt hij ook, en dat is heel bijzonder. Dat is de eigen moedertaal van dat gebied in Spanje. En ja, ik weet niet of je dat, als je Campos kunt praten, is toch altijd beter, of niet? Als je van Campen bent natuurlijk. Hè? Dus, en dat gaat bij die Catalanen dus blijkbaar ook. En hij vindt het heel erg fijn dat wij vanuit Campen hen gaan steunen. Nou, de folder, ik wees er al op. En je zult in de loop van de tijd meer info krijgen. En we hopen van hem nog wel eens... vaker zo'n filmpje te horen, te zien en te horen, ja. Ja, dat is het. Ik denk dat jullie de pogingen nu maar even moeten staken. Jullie proberen het nog steeds, maar... Nee. Dus allemaal thuis even voor het geluid. We zullen... voor Guido en Evelien bidden. En we zullen ook bidden voor zuster Ali Schutte. Die heeft een gehoorimplantaat gekregen. Heel slechthorend is ze. Maar ze heeft, dat kan hè, tegenwoordig. In het hoofd. Een apparaatje. En nou, die operatie is op zich goed gegaan. Alleen nu is er tijd nodig. Een soort revalidatietijd. Dat goed moet gaan werken en zo. Dus... ze is ook tijdelijk bij haar zus en Lord. Maar we zullen voor haar danken en bidden dat alles goed gegaan is. Laten we danken en bidden. Heere Jezus, u die leeft en regeert in de hemel en daarmee alles overziet, u begroet ons met uw vrede. En wat hebben wij die nodig? Voor ons persoonlijk. Vrede, dat u alles goed maakt. Wat er in en aan ons niet goed is. Daar waarin wij iedere keer weer struikelen. De last van het verleden die we met ons mee kunnen dragen. Heren, hervorm ons door de kracht van uw Heilige Geest. En maak ons ook persoonlijk tot vredestichters. Die de vrede die we van u ontvangen en ervaren zullen doorgeven. Vrede. We bidden dat voor de mensen om ons heen, in onze directe omgeving. Dat voor hen, hun levenssituatie, vredevol zal zijn. Als er sprake is van ziekte. Als er sprake is van de gebreken die de ouderdom met zich meebrengt. Heren... We hoorden van uw overwinning over dood en graf, maar dat betekent ook, Heer Jezus, dat u de ziekte hebt gedragen en weggedragen aan het kruis. En zo bidden we samen voor onze ouderen en onze zieken. Vanmorgen noemen we de naam van onze zuster Ali Schutte. Ze mocht een ingreep ondergaan. Dank u wel dat dat goed is gegaan. Geef ook haar verder herstel. Maar dat bidden we ook voor andere namen in onze gedachten, broeders en zusters, die al hetzij thuis of in een zorginstelling verblijven. Heere God, wilt u zich over ons ontfermen. En dat als we te maken hebben met de pijn, fysieke pijn of psychische pijn, dat ons niet in de weg zit. En ons het zicht zal belemmeren op het paasfeest waarin u, Heer Jezus, de overwinnaar bent. Vrede. Heer, dat bidden we voor deze wereld. Zoveel plekken waar onrecht plaatsvindt. Waar mensen in gevangenissen worden opgesloten vanwege hun geloofsovertuiging. Of vanwege het christen zijn. We bidden voor al die plekken waar oorlog wordt gevoerd. Oekraïne. Landen in Azië, in Afrika. Israël. Heere God, het schreeuwt omhoog. En daar heeft toch dat kruis van de Heer Jezus in deze wereld gestaan. Midden in de duisternis van deze wereld. Maar toen is het toch Pasen geworden. Heere, dat geweldige feit. Laat dat steeds meer doordringen in deze wereld. En laat ons die verwachting van de voltooiing van uw koninkrijk, laat die verwachting niet verflauwen. Dat we erom blijven bidden, Heer Jezus, kom. Dat we u blijven verwachten. Opdat we uw vredegroet zullen horen, eens voor altijd. Vrede voor u en jullie allemaal. Alle volken. Alle landen. Heren, zo vieren we het paasfeest. Zo bidden we of wij als kinderen van Pasen ook deze kerkzaal weer zullen verlaten. En in het dagelijkse leven. Thuis, op school, op ons werk, waar we ook gesteld zijn, welke verantwoordelijkheden we ook hebben. Dat het feit dat wij vanuit Pasen mogen leven, dat ook merkbaar zal zijn aan ons. Dat mensen ons meemaken. En als ze ons dan leren kennen, dat hen iets zal opvallen. Dat wij veranderd zijn. Heere, dat zo paasfeest ons leven iedere dag mag stempelen. Met u opgestaan. Uit de doden van het zondegraf. En levend tot eer van u. Heere, bouw ons zo, ook als uw kerk en gemeente. En laten we een lichtend licht en een zoutend zout mogen zijn. Dat bidden we ook voor Guido en Eveline, die we net zagen. Het werk wat zij mogen doen in Spanje. Heere, als ze waren bij niets begonnen en zo langzamerhand een gemeente mogen stichten, zegen hen in hun werk. Dat ze bemoedigd mogen worden iedere keer weer. Ook door de band die er nu tussen ons en hen is. En dat wij ook door hen, door wat zij mogen meemaken in hun werk, ook bemoedigd zullen worden. En zo bidden we voor al het zendingswerk dat wij als kerken mogen doen en wat breder gebeurt. Opdat uw rijk wordt uitgebreid. En mensen, verloren in zichzelf, steeds weer aanlopen tegen de grenzen van het leven. Steeds weer in confrontatie met de dood. Zicht mogen krijgen op u, de God van Israël. De Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons vrede geeft. In zijn naam bidden wij. Amen. In dienst van God mogen wij onze gaven geven. Er is nu gelegenheid voor. En na het zegengebed, dat over de gaven zal worden uitgesproken, zal het koor gaan zingen met ons. Er is een heuvel ver van hier. De eerste beide coupletten die gezongen worden door het koor. En dan het derde couplet wat gezongen wordt, zingen we samen met het koor mee.
Nu gaat het wel lukken. Oké, dat kan doen. zal ik met jullie het zegengebed over onze gaven doen. Grote God, bij u is de bron van het leven. In uw licht zien wij het licht. Wij loven en prijzen uw naam. Maak onze gaven tot een zegen voor deze wereld. Op weg naar uw koninkrijk. Amen.
Heeft zijn spraak teruggevonden, heb ik begrepen. Dat kunnen we toch even gaan beluisteren. Het is maar kort hoor.
Thank you.
Gemeente, we luisteren tenslotte nog naar een aansporing van de apostel Paulus. Om te leven in het licht van Pasen. Waarna we ons slotlied zullen gaan zingen. Opwekking 213. U zij de glorie. En daarbij, nou ga maar weer staan. Ja. Nee, maar dat is ook wel mooi symbolisch, want we gaan zo meteen de kerk weer uit. En ja, leef nu als mensen van Pasen. En hoe is dat dan? Nou, Paulus zegt daar dit van. Als u nu met Christus tot leven bent gewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, dan zult ook u in luister verschijnen samen met hem. Tot zover.
Having
zingend getuige, met Herman Kamp aan het roer. Hartelijk bedankt voor jullie bijdrage aan deze dienst. Fijn dat jullie er waren. Ja. En Renske, jij ook, hè? Dat wou ik niet vergeten, dat jij de paaskaart hebt ontstoken. En hij staat er het hele jaar, gemeente. Dus we lopen eens langs, kom eens wat dichterbij. Kijk even naar de mooie symbolen die erop staan. Teken van het licht van Pasen. Elke zondag opnieuw. En vanmiddag, 5:00, niet hier, maar in de Eidokia-kerk aan de Wederiklaan. Wees erbij om opnieuw te zingen van Pasen en te luisteren naar de machtige paasboodschap. En dan gaan wij heen weer in vrede. De groet van de Heer Jezus mochten we hier ontvangen. Vrede voor jullie. Die mogen we ontvangen voor onszelf. Om die nu ook door te geven. Op de plek waar de Heer God ons stelt. Gemeente, de genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zijn met u allen. Amen.